Nou, fijn om zo te mogen zingen, onszelf ook te geven aan de Heer. En nou, te weten dat Hij onze koning is en onze koning wil zijn. Straks wil ik het er ook even over hebben, over koning zijn, dat het een voorrecht is om bij die koning te mogen horen. Ik wil het over de bergreden hebben, want de vraag van wat wil koning Jezus van ons? Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat staat samengevat, opgeschreven ook in de bergreden. En als je aan de bergreden denkt en je denkt aan het eind van het evangelie van Matthäus, dan zendt de Heer Jezus zijn apostelen de wereld in en dan zegt hij, gaat heen, maak alle volken tot mijn discipelen, doopt hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en leert hen onderhouden alles wat ik jullie bevolen heb. Nou, dat is de bergreden bijvoorbeeld. Dan is de bergreden erg belangrijk. En ik kan me voorstellen dat jullie als gemeente ook wel eens aandacht aan de bergreden gegeven hebben. En dus het is niet onbekend uiteraard. Ik ga de bergreden, dat is Matthäus 5, 6 en 7, drie hoofdstukken. De hoofdstukindeling is niet van Matthäus, maar in ieder geval Matthäus heeft veel ruimte ingeruimd voor die bergreden om het allemaal op te schrijven. En dat zal ook een samenvatting zijn van allerlei redenvoeringen, maar ook dat de Heer Jezus dat toen op dat moment vertelde allemaal. Ik wil een paar korte dingen over de bergreden zeggen. Ik kan niet alles behandelen. Maar ik wil wel proberen om u te laten zien hoe belangrijk deze reden van de Heer Jezus is. En zo belangrijk dat ik denk dat dat voor iedere christen geldt, dat de bergreden eigenlijk op ons lijf geschreven moet staan. Net aan het begin van de dienst, ik vond het wel mooi, Matthäus 6, vers 14 en 15, over vergeving en zo, ook een stukje uit die bergreden. Ook zo'n woord moet op je lijf geschreven staan. Dat eigenlijk zou je elke avond de bergreden even moeten lezen en zeggen, is mijn leven in deze lijn? Ja, drie hoofdstukken elke avond, dat is natuurlijk een beetje veel. Maar ik straks nog praktisch proberen wat aan te geven. Er zijn sommige groepen christenen die hebben zich in de geschiedenis hebben ze zich wel eens bergreden christenen genoemd. Ik denk dat het goed is dat ieder christen weet dat hij een bergreden christen behoort te zijn eigenlijk. Nou, een paar dingen. In eerste plaats gewoon even wanneer en waarom spreekt Jezus deze bergreden uit? Nou, Jezus doet dat vrijwel aan het begin van zijn werk. We zitten in Matthäus 5. En nogmaals, hij heeft vaak dezelfde dingen ook wel gezegd op andere momenten. Maar bij Matthäus is ook duidelijk, en trouwens bij Lucas ook wel, maar dat het al vanaf het begin is dit de boodschap van Jezus geweest. En in Matthäus dan lees je eerst over zijn geboorte. Nou, dan gaat het over Johannes de Doper, Matthäus 3, Johannes de Doper. Hoofdstuk 3, vers 1, in die tijd, ik lees straks een stukje en dan vraag ik of u gaat staan, maar even ter inleiding. In de tijd begon Johannes de Doper in de woestijn van Judea met zijn verkondiging. Mensen beginnen nieuw leven, want het hemelse koninkrijk is nabij. Dat is de boodschap van Johannes, het hemelse koninkrijk is nabij. Een poosje later lees je dat de Heer Jezus, nadat hij zich heeft laten dopen en op de proef gesteld is in de woestijn, dan begint hij met zijn werk in Galilea en dan lees je ook van toen af begon Jezus bekend te maken, begin een nieuw leven, want het hemelse koninkrijk is erbij. Nou, Jezus is koning van het koninkrijk. En zijn boodschap gaat over het koninkrijk. Nou, dan roept hij zijn eerste leerlingen en dan wil ik een stukje met u lezen uit de Bijbel. Nou, wil ik u vragen om daarbij te gaan staan. Jezus trok heel Galilea door. Matthäus 4, vers 23. Jezus trok heel Galilea door. In hun synagogen onderwees hij de mensen en verkondigde hun het grote nieuws over het koninkrijk. En genas hen van alle ziekten en kwalen. Hij werd zelfs bekend in heel Syrië. Ze brachten hem allen die er slecht aan toe waren en allerlei ziekten en pijnen hadden, bezetenen, lijders aan vallende ziekten en verlamden. En hij maakte ze beter. Massa's mensen volgden hem. Ze kwamen uit Galilea, uit het tienstedengebied, uit Jeruzalem, uit Judea en van de overkant van de Jordaan. En bij het zien van al die mensen ging hij de berg op en toen hij was gaan zitten kwamen zijn leerlingen bij hem en hij nam het woord en begon hen te onderwijzen. En ik wil de berg reden. Tot zover, u mag zitten. Ja, het is... En we lazen wat Jezus deed. Hij verkondigde het koninkrijk, het grote nieuws van het koninkrijk. Hij genas mensen. En mensen kwamen van alle kanten met hun zieken aansjouwen. En hij genas hen allen. En indrukwekkend, zelfs in Syrië werd hij bekend. Je zou willen dat het nu nog zo was. Hè? Dat zijn soms van die dingen, dan realiseer je ineens van... Er hebben zulke geweldige mensen hier op aarde rondgelopen. Nou, Jezus, hè, de Zoon van God. Met een geweldige boodschap. En wat doen mensen ermee? En als we hem laten praten, wordt het een puinhoop. Ook in Syrië, maar ook in Israël, in de Palestijnse gebieden. En... Jezus. Maar ik denk ook aan andere mensen die God gegeven heeft. Bij mij, laatst ben ik wel eens bezig geweest met Nelson Mandela. Ja, hij is nou gestorven, maar zijn boodschap is geweldig belangrijk. En Desmond Tutu en zo. Geen toekomst zonder verzoening, heet zijn boek. Een geweldig indrukwekkend boek. Grote mannen, maar wat doet de wereld met deze mannen? Met de boodschap van deze mannen. Op allerlei plaatsen vechten ze weer voor eigen belangen enzovoort. Terwijl verzoening de weg is. Ja, dat kost je natuurlijk. Je moet wat inleveren. Je moet bereid zijn om de ander te willen dienen en zo. Bereid zijn om te vergeven. Nou, dat schijnen mensen toch vaak moeilijk te vinden. Waarom toch? Waarom toch? Je wordt er nooit slechter van. Maar goed, Jezus die ziet dan... Hij verkondigt het evangelie van het koninkrijk... Wil mensen zo ver brengen, hij als koning, hij wil het koninkrijk van God bouwen. Hij wil mensen zo ver gaan brengen dat zij inderdaad ook voor God gaan leven. Dus burgers van het koninkrijk worden. En dan ziet hij hoe ze reageren. Massa's mensen komen en van alle kanten komen mensen aansjouwen met hun zieken. Op zichzelf niks kwaads mee natuurlijk. Maar kan je je voorstellen dat Jezus staat te kijken en wat er allemaal gebeurt. En u hoort... De mensen mompelen en praten. Zouden zij het accent verkeerd gaan leggen? Zijn ze geboeid door al die wonderen en tekenen? Ik kan me voorstellen dat Jezus zoiets merkt. En dan staat er bij het zien van al die mensen, hoofdstuk 5 vers 1. Toen hij al die mensen zag, een beetje proefde hoe ze reageerden, ging hij de berg op. En toen hij was gaan zitten, toen kwamen zijn leerlingen bij hem en hij nam het woord en begon hen te onderwijzen. Het is net alsof hij zei van jongens, laat die zieken maar even liggen. Ja, het klinkt een beetje onbarmhartig, maar er zijn belangrijkere dingen. Genezingen zijn niet het belangrijkst. De gezondheid van mensen is niet het belangrijkst. Hoeveel mensen zullen er niet genezen zijn door Jezus? Die buiten het koninkrijk zijn gebleven. En die niet in de eeuwigheid bij God zullen zijn... Wat is nou belangrijker? Je gezondheid? Ik had een oud oom die was dement en die herhaalde voortdurend... Nou, een heel verhaaltje had hij, maar onder andere van... Ik ben rijk en ik ben gezond. En dat is de op één na grootste schat. De grootste schat is dat ik van de Heer Jezus ben. En dat hamerde hij erin bij de mensen die bij mijn bezoek kwamen, ook bij mij. Ik ben het nooit vergeten. Ik kan God wel danken voor die demente oom... Raar is dat, maar ja. Maar het is net als de Heer Jezus de mensen wil corrigeren. Mensen, hier gaat het mij om. Luister. Luister wat ik nu ga vertellen. Die wonderen zijn slechts tekenen om te laten zien dat ik van God gekomen ben. Ja, dat trekt de aandacht. Inderdaad. Maar nu de aandacht er is, nu moet je luisteren waar het echt om gaat. Dat ik van God kom en ook namens hem spreek... En kijk alsjeblieft niet hoofdzakelijk naar die genezingen, alsof dat het belangrijkste van het koninkrijk is. Ik ben gekomen om het koninkrijk van God te vestigen hier op aarde. in deze wereld die van God vervreemd is. En Jezus loopt rond daar in Israël, onder de Joden, maar de Joden zijn vervreemd van God. Farizeeën en schriftgeleerden zijn vervreemd van God. Het is ongelooflijk. Gelukkig lopen er ook nog mensen zoals Jozef en Maria, die een beetje meer aanvoelen waar het God om gaat. Maar en dan zegt Jezus, die zegt, ja, dan hoor je iets van zijn koning zijn doorklinken. En als je bij het koninkrijk van God van de hemel wil horen, als je erbij wil horen in deze wereld, dan vraagt dat je helemaal. Het kan ook vervolging brengen. In de zaligsprekingen wordt al gezegd van, ik lees eventjes een stukje van, gelukkig bent u als men u uitscheldt, u vervolgt en u op alle manieren belastert, omdat u mijn volgeling bent. Ja. Je volgeling van Jezus gaat niet allemaal lekker. En het vraagt in ieder geval inzet. Offers. Als je Jezus wil volgen, als je bij het koninkrijk wil horen. Dan moet je echt helemaal voor God leven. Denk je nou werkelijk dat mensen, ja, nou ja, het is vanzelf een open deur. Maar mensen zullen het koninkrijk van God nooit binnengaan als ze niet echt voor God willen leven. Mensen die niet echt voor God willen leven, die zullen het koninkrijk niet binnen kunnen. En daarom moeten ze het hier leren. En Jezus wil het hen leren. Hij wil het hen vertellen, hier gaat het om mensen. Of je nou gezond bent of ziek. Of je nou arm bent of rijk. Leef je voor God. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere is als het ware secundair. Dat zal u gegeven worden. Vroeg of laat, maar Jezus zal voor je zorgen. Ja, ook zo'n woord uit de bergreden. Waar is Jezus nou, als je dat ziet, al die mensen die daar lopen en die daar druk zijn, ook met zieken enzovoort, en verbaasd zijn over de wonderen die er gebeuren, en daar wordt over gepraat en over gepraat. Jezus die ziet een gevaar dreigen, een gevaar van oppervlakkigheid. Oppervlakkigheid van mensen die hoofdzakelijk op aards geluk uit zijn, op aards welzijn, op genezingen, gezondheid. Laten we eerlijk zijn, is vandaag toch ook een gevaar. Dat is ook een gevaar vandaag. Ook onder christenen. Pas op. Je gezondheid is niet het belangrijkste. Het is veel belangrijker hoe jij je ziekte draagt. Als kind van God of niet? Genezing, al of niet, is zaak van God. Je mag erom vragen, maar zijn zaak. Als hij vraagt dat jij als een zieke verder leeft, dan is dat jouw dienst. Aan koning Jezus. Dat is de ene, er zijn alle manieren van oppervlakkigheid. Ik kan me voorstellen dat Jezus die ziet daar de mensen, die hoort daar ook. Ja, hij kwam in de synagogen en ik kwam allerlei mensen tegen. Ook de theologen van die tijd, de schriftgeleerden, de fariseeën en zo. En dat hij, ja, dat blijkt ook in de bergreden, hij wil strijden tegen de oppervlakkigheid van de Joodse godsdienst. Wat de schriftgeleerden hen leerden. Gericht zijn op uiterlijkheden, reinigingen, dat je handen precies gereinigd hebt. Maar ondertussen, laat je vader en moeder verkommeren, ik noem maar wat. En allemaal van die Joodse streken. Alsof de buitenkant en de uiterlijke regels, alsof dat het belangrijkste was. Uiterlijk is ook belangrijk hoor. Maar uiterlijk is niet belangrijk als het van binnen niet goed is. Als je niet op God. Nou, zalig de reinen van hart. En dus tegen oppervlakkigheid van alleen maar het aardse, dat het aardse welzijn het meest belangrijke is. Of oppervlakkigheid van de uiterlijke godsdienst. Oppervlakkigheid van mensen, het gaat om dit leven, hè? Het gaat om dit leven staan hier. En nou, zoals die mensen hier zijn ziek, komen met zieken aan en zo. En ja, als het dat maar herstelt, als het leven hier maar herstelt, voel je kan de oppervlakkigheid zijn. Het gaat om het leven hier en nou, ja, het geloof. Ik hoor even van God, dat is er ook. Maar dat is een beetje achter de hand, om zo te zeggen. Dat is een soort levensverzekering of een levensverzekering voor de eeuwigheid. Niet goed natuurlijk. Ja, dat weten we ook wel, maar de gevaar bestaat wel dat we leven alsof het hoofdzakelijk hier om dit leven gaat. En dan, oh ja, we zonden naar de kerk, de gemeente. En, nou ja, dat het geloof dat het een beetje secundair wordt. Ook een soort oppervlakkigheid, wat ook bij Johannes de Doper nogal nadrukkelijk aan de orde kwam. Dat hij zei van, ja, je kan wel zeggen dat je een Jood bent, dat je een kind van Abraham bent. Maar ik zeg u, als u zich niet bekeert, echt voor God gaat leven, dan ligt de bijl aan de wortel. En Jezus zegt het zelf ook in de bergrede. Je kan wel Heere, Heere tegen mij zeggen. En je kan wel Heere, Heere tegen God zeggen. Maar als je niet doet wat ik zeg, ik ben koning. En mijn vader is Heer, hij is koning. Natuurlijk, hij is je vader. Maar tegelijkertijd is hij de schepper van het heelal. En een geweldig machtige vader, maar die ook vraagt dat we met hem meegaan. Nou, die oppervlakkigheid van dat je bij de Joden, dat je een Jood bent en dan is dat voldoende om bij God te horen, bij het Koninkrijk van God te horen. Is dat gevaar vandaag ook? Nou, ik denk dat in de westerse christenheid, en nou ja, laat ik het een beetje verder weg doen, in Amerika vooral, hè. Elke Amerikaan is een reborn Christian. Maar, tja, ze leven lang niet altijd dan echt met God. Maar hè, vandaag kan de oppervlakkigheid er ook zijn doordat mensen zeggen van, nou, als je maar in Jezus gelooft. Ik kom wel eens mensen tegen, ja, maar ik geloof wel hoor, ik geloof wel. En je hebt het met mensen over hun leven, maar ook of ze echt voor God leven. En, ja, maar ik geloof wel. Ik geloof wel dat Jezus voor ons gestorven is en dan komt het toch wel goed. En ik hoor soms wel eens verkondigen zeggen, zeg maar, als je dat gelooft, dan in feite maakt hoe jij verder leeft, maakt niet eens echt uit. Want als jij gelooft in Jezus, dat hij voor jou gestorven is, ben je gered. Dat is niet waar. De Bijbel is duidelijk erover dat het niet waar is. Geloven in Jezus, geloven dat hij jouw redder is, dat hij jouw koning is en dat je hem als koning aanvaardt en met hem gaat leven. Wat we in die liederen ook zongen verschillende keren. Hè? Heer, neem de troon van mijn hart. Ik wil leven voor u. Het een is niet los van het ander te krijgen. En, nou ja, je zou het kunnen zeggen met Johannes de Doper zijn woorden van, stel jezelf niet gerust met de gedachte, wij stammen af van Abraham. Want neem van mij aan, God kan ook van deze stenen kinderen voor Abraham maken. En de bijl ligt al klaar bij de wortel van de boom. Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en het vuur gegooid. Een variatie naar het christendom, zeg maar. Stel jezelf niet gerust met de gedachte, ja, maar wij geloven in Jezus. Jawel. God kan van deze stenen wel volgelingen van Jezus maken. Elke boom die geen goede vrucht voortbrengt. Enzovoort. Nou, dit is eigenlijk een beetje het eerste punt. Even kort, zeg maar, wanneer deze bergreden? Nou, al aan het begin is dat de boodschap van Jezus en die boodschap blijft centraal bij Jezus. En waarom zegt hij deze boodschap? Nou, omdat misverstand en daardoor oppervlakkigheid dreigden op allerlei manieren. En Jezus wil vanaf het begin heel helder hebben waar het hem om gaat. Om het koninkrijk van de hemel. En dat wil zeggen dat mensen hier op aarde echt leren leven met de hemelse mentaliteit. Met de mentaliteit of de gezindheid van God, zou je kunnen zeggen. Jezus wil de gezindheid van de hemel op aarde brengen. Dat kan hij verkondigen. Daar wil hij mee komen helpen. En dan ben je een burger van het koninkrijk. En dan zul je straks het volmaakte koninkrijk binnengaan. En anders niet. De Heer Jezus is er echt heel helder over. Echt heel helder over. En de bergrede is een samenvatting van wat de mentaliteit van de hemel is. De bergrede is eigenlijk een samenvatting van de mentaliteit van de hemel. wat het leven als burger, of wat het leven als burger van de hemel is, hier op aarde, te midden van vijanden. Hey Jezus, dan heb je uw vijanden lief. Met andere woorden, de bergrede gaat over de periode dat we inderdaad ook met vijanden tegen kunnen komen. En dat er onverzoende relaties zijn. Enzovoort. En dat we elkaar dingen moeten vergeven. Jezus kwam om mensen te redden van hun zonden, zodat zij bevrijd voor God leven. Bevrijd van hun zonden, met andere woorden, die zonden niet meer doen. Dan ben je bevrijd van een zonde. Sommige mensen beperken het wel eens tot vergeving alleen. Maar bevrijding, Jezus bevrijdde, maar bevrijd van echt van de zonde, zodat je het niet meer doet. En dat is dus meer dan vergeving, zeg maar. Nogmaals, vergeving is niet los verkrijgbaar bij Jezus. Vergeving en de bergreden horen bij elkaar. Vergeving, alleen samen met de Heilige Geest, die je helpt te leven volgens de bergreden. Maar je moet het wel willen. De Heilige Geest, Johannes de Doper, die zei, hij die na mij komt, ik doop met water, maar hij zal dopen met de Heilige Geest. Met de hemelse geest. Met de hemelse mentaliteit. Die zal de Jezus in jullie brengen. Maar jij moet het wel willen. En je moet je hart er wel voor openen, wat we net ook zongen. En je moet die weg willen gaan. Nou, dat is nou het Koninkrijk van God, broeders en zusters. Wat Jezus wil gaan bouwen. En eigenlijk is dat een soort samenwerking tussen God en ons. God is God. Hij geeft het leven. Hij geeft alles. Maar hij geeft ook ons verantwoordelijkheid om met de gaven die hij geeft aan het werk te gaan. Dat was al zo in het paradijs, weet je wel. Ga heen, vermenigvuldigt u. Wie moest dat doen? Wie had het mogelijkheid gegeven om je voor te planten? Wie had de mannelijke geslachtsdelen en de vrouwelijke voortplantingsorganen gegeven? God natuurlijk. En wie zorgt dat kindjes kunnen groeien in de buik van de moeder enzovoort? Wie? Ja, God maakt kinderen. Maar hij doet het niet buiten ons om. Hij deed het niet buiten mensen om. Hij zei, heb gemeenschap met elkaar. En dan zeggen we altijd een beetje plat, kinderen maken. Zo moeten we niet praten natuurlijk. Maar het is wel zo dat wij ingeschakeld worden. Bebouw deze aarde, onderwerp deze aarde. Ja, je bent niet zomaar koning. Oh, nou ben je koning en nou ben je, dus kan je gaan zitten op je stoel en de aarde is onderworpen. Nee, je moet hem gaan onderwerpen. Gaan heersen over de dieren. Dus God wil via de mensen zijn werk doen. En mensen moeten daarin medewerkers worden van hem. Wat Paulus later ook zegt, wij zijn medewerkers van God. En dan gaat het over de evangelieverkondiging enzovoort. Nou, eigenlijk was in het paradijs ook al een stukje van het koninkrijk. Koninkrijk in wording. Alles was aanwezig om het koninkrijk te laten groeien. En nou, daar wil Jezus heen terugbrengen, zeg maar. Ja, niet naar het paradijs terug. We gaan naar een veel grotere wereld straks. Volgens mij is het hele, hele al er straks bij betrokken. Dus we gaan niet terug naar het aardse paradijs. Dat was maar een klein beginnetje. Maar Jezus wil ons terugbrengen naar die mentaliteit dat wij afgestemd zijn op God. Waar we net ook zongen, ja, mooi lied weer. Maar dat we afgestemd zijn op God en dat we zijn wil doen. Dus tot die relatie van samengaan, samenwerking. En zo bereidt Jezus ons voor op de nieuwe aarde waar we met God zullen heersen en samenwerken. En we zullen versteld staan van wat we dan zullen doen. Wat we dan zullen doen. Alles wat hier op aarde is, is dan nog kinderwerk daarbij vergeleken. Maar het is wel dezelfde mentaliteit als het goed is. Door Gods kracht. Hier worden we voorbereid. Hier moeten we het leren. En daarom geeft hij ons de bergreden. En zo al prekend, zeg maar, haal ik af en toe een stukje naar de bergreden aan. U voelt van, hey, daar gaat het in de bergreden ook om, zeg maar. Maar goed, het is dus de bedoeling van koning Jezus dat de bergreden in ons bloed gaat zitten. Op ons lijf geschreven staat, in ons vlees en bloed gaat zitten, om zo te zeggen. Dat het ons eigen wordt, want dat is de mentaliteit van de hemel. Maar hoe kan dat nou? Nou, ik heb het al een beetje gezegd, maar hoe kan het nou zover komen dat de bergreden in mijn, in uw bloed gaat zitten? Nou, dat is uw keus. Mijn keus, jouw keus. Hoe kunnen nou lessen van Jezus, maar gewoon laat het naar de scholen doen, lessen van school, van een leraar, hoe kunnen die ons eigen worden, in ons bloed komen? Hoe kan dat bij ons routine vanzelf natuurlijk worden, zeg maar? Ja, door te lezen, door te luisteren, door te leren, door te doen, door te oefenen, door te trainen. Nou, laten we nog een voorbeeldje nemen. Ik neem aan dat dat verschillende van u ook wel naar de voetbal gekeken zullen hebben misschien. Maar die jongens die konden niet zomaar, die waren niet geboren en gelijk voetballers. Er zit heel wat training achter. Lessen leren van een coach en die vertelde hun dingen. En nou doen, hè? En nou doen. En nog eens doen. En nog eens doen. En nog eens doen. En dan een paas precies daar. Ik vind het bewonderenswaardig hoe ze die bal vaak op de goede plek kunnen krijgen. Ah, gaat ook wel eens mis. Logisch, maar in de drukte. Maar de oefening. En dan zijn het echte voetballers. Ze waren voetballers toen ze aangenomen werden, maar ze werden het steeds meer. Nou, ze zijn weer kinderen van God, maar we worden het steeds meer. We zijn burgers van de hemel, maar we worden het steeds meer. Groeien, ontwikkelen. Nou, wij moeten leren leven in geloof dat de Heilige Geest, oftewel de Geest van Jezus, en we leven na Pinksteren, dat de Geest van Jezus in ons is en ons in staat stelt om te doen wat Jezus zegt en leert. Dus leer wat Jezus zegt en geloof dat Hij in je is en je helpt om het te doen. Dat is trainen. Gaan doen in geloof dat Jezus je helpt en dat het dan kan. En dat doe je door de bergreden. Nou, de bergreden serieus te nemen, hè? Ook al het andere onderwijs van de Heer Jezus. Maar de bergreden is zo'n mooie samenvatting van die door Jezus zelf gegeven is. Lees die voor jezelf. Lees die voor jezelf elke maand. Waarom niet? Elke twee maanden. Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dus op de eerste van de nieuwe maand neem ik me voor, zet ik in mijn agenda om dan een uur de tijd te nemen om met de bergreden bezig te zijn. Zodat de bergreden op me in kan werken, Jezus met zijn geest op me in kan werken. En dat ik tegen God kan zeggen, Heer, ik wil inderdaad in deze lijn leven. Help me. Help me. En een stukje voor stukje doorlezen en jezelf daar ook aan spiegelen. Een stukje onderzoek doen van, hé, wat betekent dit nou precies? En zoals luisteren naar anderen enzovoort. Maar vooral in praktijk brengen. Praten met anderen erover eventueel. En normaal als ik in deze preek niet de hele bergreden uit gaan leggen en zo. En het toepassen in uw en jouw leven. Dat zal de Heilige Geest dan zelf doen als je met die bergreden zo bezig bent. En lees dan zorgvuldig, biddend. Met het verlangen, dit wil ik begrijpen en in mijn bloed krijgen. Heer Jezus. Vul me met uw geest. Vul me met de wijsheid van u. Met de concrete wijsheid van de bergreden. En dat is bidden in de lijn van het Onze Vader, ook weer uit de bergreden, Matthäus 6. Uw naam worden geheiligd. Ook door mij, vul me met de kracht, de wijsheid van de bergreden. Uw naam wordt er, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Heer, mijn agenda is niet het belangrijkste. Hè? Niet wat ik wil is het belangrijkste. En dat is ook zo'n fout die we zo maken. Dat we in onze gebeden vaak met onze verlangens bij de Heer komen. Onze verlangens. En wij vragen ons, we komen met onze agenda bij de Heer. Hey, wie is er eigenlijk koning? En die koning mag je best vragen stellen natuurlijk. Maar wat is het eerste? Eerst is, Heer, u bent koning, wat wilt u? Het gaat om uw naam, het gaat om uw koninkrijk en uw wil. En in dat kader gaan we vragen om ons. Dagelijks levensonderhoud, onze gezondheid, vergeving, bewaring in allerlei situaties. Heer, want we willen leven voor u. Nou, en nogmaals, laat dat een bewuste keus zijn. Kies ervoor te geloven dat Jezus je geeft wat je nodig hebt. Hoofdstuk 7, ook wel een stukje van de bergrede. Hoofdstuk 7, bid en u zal gegeven worden. Welke vader zal een kind, als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen geven? Dat doet er niet. Nou, Jezus, als jullie zelfs als mensen, terwijl je mensen zijn die niet eens de mentaliteit van de hemel nog helemaal hebben, al goede dingen weten te geven. Hoeveel te veel meer mijn hemelse vader? En Lucas, dan zegt hij er heel nadrukkelijk bij, zal mijn vader de geest geven om te leven voor God. In jouw omstandigheden. Laten we geloven dat de bergrede echt haalbaar is voor iedereen. En woorden van de bergrede zijn niet onmogelijk voor mensen die leven met Jezus. Toch? Ja, dan nog even één punt erbij nog. Hoe lezen wij en trainen we dan met de bergrede? Ik roep je dus op om daar geregeld mee bezig te zijn. Nou, wees je bewust en besef dat het gaat om het koninkrijk van God. God is jouw vader, jawel, maar ook jouw koning. En je kunt ook zeggen, God is alleen jouw vader als Jezus jouw koning is. Misschien dat ik het zo in één zin kan. God is jouw vader als Jezus jouw koning is. En vandaag leven we in een tijd dat wij van autoriteiten moeten we niet zo heel veel hebben. En ach, de koning, onze koning is ook maar een gewone jongen niet, Willem-Alexander. En Maxima, laat een mooie meid zijn, maar ja, het is ook maar de koningin, maar ook maar een gewone meid. Die neiging hebben we een beetje. En wij vergeten wel eens dat als de Bijbel spreekt over koningschap, dan gaat het over een autoriteit. Ik kan het een beetje vergelijken met de tijd van de middeleeuwen. De ridderverhalen met King Richard. Koning Richard met zijn ridders van de ronde tafel. Die ridders van de ronde tafel, die hoorden bij de koning. Maar die waren toegewijd aan de koning en die hadden beloofd dat zij hun leven zouden inzetten voor de koning. En dat de koning hen mocht zenden waar hij wilde. En dat ze niets zouden doen ten nadele van hem. En ze mochten vriend zijn van de koning. En de koning wilde hun vriend zijn. En dat was een voorrecht om een vriend van de koning te zijn. Je zou maar vriend van koning Richard. Dat de koning zegt, een vriend van mij. Dat is wat. Dat Jezus zegt, je bent mijn vriend. Dat is wat. Maar die vriend bij die ridders, zeg maar. Die wisten wel dat koning Richard was koning. En dat ging samen. Vriend zijn en je kon met hem overleggen. Prima. Maar hij is koning. Hij is mijn Heer. En nou op die manier ook met Jezus, zeg maar. Kan Jezus ons zenden waarheen hij wil of ons laten doen wat hij wil? Zijn wij zijn lichaam? Als ik naar mijn hand zeg, pak die kaars, dan pakt mijn hand die kaars. Als je een hand van de Heer Jezus bent. Kan hij uw hand, kan hij u gebruiken als zijn hand? Ja, risico. Jawel, maak u niet bezorgd. Over je eten, je drinken enzovoort en je welzijn. Voor dat alles zorg ik. Maar eerste het koninkrijk. Iets dergelijks van dat koningschap zijn we proef je ook bij David. Als het gaat over zijn dienaren, geweldige vrienden, zeg maar. Helden uit de voortijd, nou niet uit de voortijd, uit de tijd van David, zeg maar. Ze vlogen voor hun koning. En David was hun vriend, jawel, jawel. Dat was een voorrecht dat ze een vriend van David mochten zijn. En bij zijn troon mochten rondlopen, zeg maar. En met hem mochten praten. Maar hij bleef hun koning. En het gebeurde wel eens dat David gewoon in een zucht. Even, ik wou dat ik wat water uit Bethlehem kon drinken, zeg. Uit de bron van Bethlehem. Maar Bethlehem was bezet door de Filistijnen. En er zijn er drie van die vrienden die zeggen: kom op, we gaan. We gaan. En ze breken dwars door de linies heen. En ze halen water uit. Ongelooflijk. Zo vlogen ze voor. Nou, dat is de mentaliteit. Van het koninkrijk van God. Als we aanvoelen dat Jezus iets wil, offeren we onszelf? Willen we? Nou, als je christen bent, broeders en zusters, dan ik wil het samenvatten met dat woord En vroeger zeiden we de vreze des Heren, maar diep ontzag voor de koning. Die tegelijkertijd jouw vriend is, maar diep ontzag voor God of voor Jezus. Jouw schepper, jouw redder, jouw koning, jouw Heer. Kies ervoor om dat in je hart te laten zijn. Heer, ik kom tot u met eerbied. Ik heb soms het idee, bijvoorbeeld, nou ja, even tussendoor, maar ik maak wel mee, ook wel in de gezinnen en ook met jonge kinderen, dat het bidden soms zo'n beetje tussendoor gaat, een beetje tussendoor vlottert. En dan gaan we misschien vanuit dat we vertrouwd met de Heer mogen omgaan, dat is zo. Maar laten we onze kinderen ook leren met eerbied tot de Heer. Joh, we praten tegen God, tegen de koning, beetje ontzag, een beetje. Maar dan proberen kinderen daarin mee te nemen, dat ook voor te leven. En dat is leven is belangrijk volgens mij, dat die diep ontzag ook in ons is. Het gevaar van oppervlakkigheid dreigt vandaag, in de christenheid vandaag ook volgens mij, dat we God en Jezus zien als vriend, als vriendje, als helper. Natuurlijk is hij onze helper, maar hij is niet onze helper. Hij helpt ons door ons de weg te wijzen en te zeggen, die kant moet je op. Dat is de weg van redding en heil. Ja, en laten we inderdaad geloven dat we inderdaad met lichaam en ziel van hem zijn. Hij is onze schepper. Hij heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. En als hij en mijn lichaam en mijn ziel van Jezus zijn, dan heeft hij het helemaal over mij te zeggen. Dan kan hij vragen dat jij jezelf verloochent om te doen wat hij wil. Ook al gaat het tegen je eigen vlees en bloed in en verzet alles zich. Zoals bij Abraham. Abraham, ga je zoon offeren. Alles verzette zich, maar hij ging. Hij zag God als zijn Heer en koning en vriend. Zoals bij de discipelen die uitgezonden werden alle kanten op en de ene en de ander werd door de marteldood gedood. Bij vervolgde christenen. Dat is waar. Maar ook bij jou in lastige situaties, bij u in lastige situaties, in lastige relaties. Jezus spreekt er ook over in de bergreden. Heel concreet over onderlinge relaties, ruzies enzovoort. Daar heeft het over verzoening enzovoort. Zoek dat. En ook bij de zaligsprekingen en de zalig, de vredestichters. Het moet niet in ons liggen als er onvrede is en onvrede blijft. Maar hij heeft het ook over huwelijken die gespannen zijn. Hij heeft over situaties van allerlei zorg, ook over geldzorgen. En ook als je met vijanden te maken hebt, als mensen jou lelijk behandelen enzovoort. Gelukkig de armen die op God hopen. De armen van de geest. Hier in deze vertaling staat dan de armen die op God hopen. Nou, hetzelfde. De armen van, ik ben niet wijs van mezelf, Heer, maar wilt u me vullen met uw wijsheid en met uw kracht. En met u in uw weg wil ik dan gaan. Hier ben ik, Heer. Voor u. U bent koning. En altijd weer met je handen zo openstaan als het ware. Bidden. Geef mij, Heer, uw leiding. En ik wil u volgen. Dan bouw je je huis op de rots. Dan wil Jezus de rots onder jouw huis zijn. En daar eindigt Heer Jezus de bergreden mee, hè? Met die gelijkenis van die twee huizenbouwers. Weet je wat het verschil tussen die twee is? Dan hoor ik heel vaak zeggen dat mensen zeggen, ja, de een gelooft en de ander gelooft niet. Ja, maar wat is dat precies? En dan staat er, als je het leest, dan staat er gewoon heel nadrukkelijk staat het erbij. Van vers 24, hoofdstuk 7, vers 24. Ieder die mij hoort en doet wat ik zeg, die daarop gericht is, dan gaat het wel eens een keertje mis. Dan mogen we terugkeren en dan mogen we zeggen, Heer, help me. Help me geloven om te doen wat u zegt. Maar ieder die mij hoort en doet wat ik zeg, die zal vergeleken worden met iemand die zo verstandig was zijn huis op de rots te bouwen. De regen viel neer, de rivieren traden buiten de oevers, de winden waaiden en beukten tegen het huis. Maar dat stortte niet in, want het was gebouwd op de rots. Jezus wil de rots onder ons huis zijn. Als we hem als koning aanvaarden. En als we de bergreden zeg maar op ons lijf schrijven. En dan volgt ook die waarschuwing van als mensen mijn woorden horen. Maar ja, vindt het moeilijk of zo. Of dat kan toch niet. Of weet ik van wat voor redenen ze hebben. En het dus niet doen. Dan zegt hij, ja, dan bouw je huis op het zand. En het stort in. Er is één weg. Achter koning Jezus aan. En hij meent het, broeders en zusters. En wie bepaalt dus of u uw huis, uw levenshuis, op de rots bouwt? Wie bepaalt of Jezus de rots onder uw huis is? Ja, u. Ik. En de bergreden. Ik wil de bergreden gewoon als hulpmiddel in uw hand geven, zeg maar. De bergreden van de Heer Jezus natuurlijk. Maar we hebben drie punten gezien. En die drie punten, wanneer en waarom geeft Jezus de bergreden? Nou, omdat hij ziet dat de oppervlakkigheid dreigt op allerlei manieren. En dan begint hij die bergreden te spreken. Hij zegt, jongens, prent dat nou in je hoofd. Leef hiermee. In de tweede plaats, hoe moet de bergreden in ons bloed gaan zitten? Hoe kan dat nou door ermee te oefenen, door ermee te werken? Door bewust ons erop te richten van, ik wil dat dit ook in mijn hart komt. Dat in mijn leven, in mijn bloed komt te zitten. En dat dan in de derde plaats te doen met een houding van diep ontzag. Heer, u hebt het helemaal te zeggen. Ik leef voor u. En ik geloof dat u me wil helpen. En broeders en zusters, nou ja, laat ik dan nog een keer eindigen met die oproep, zeg maar. Misschien vandaag nog om tijd te nemen voor de bergreden. Matthäus 5, 6 en 7. En voor de volgende maand, of over twee maanden, het te plannen in je agenda. Dan neem ik tijd voor de bergreden. Want ik wil graag dat die bergreden in mijn bloed komt te zitten. Heer, ik neem daar dus tijd van. Kijk maar, het staat in mijn agenda. Ik ga het ook doen dan. En ik zou zeggen, elke eerste dag van de maand. Ik ben blij dat ik er weer een keer over preek ook. Ik heb zelf een tijd gedaan dat ik de bergreden geregeld doornam. Eens in de maand, eens in de twee maanden. Maar ik neem, er kan verslapping in komen. Hè? Is ook een ding, een discipline is, kan verslapping komen. Dus ik preek nog ook weer tegen mezelf. Tom, doe het voortaan weer. En schrijf me in je agenda. Rondom de eerste van de maand. Waarom niet? Kost je een uur. Is dat veel? Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal u geschonken worden. En als we dat doen, dan kan de Heer Jezus dat gaan toepassen in ons leven. En dan gaan we het wel zien. En dan gaat u steeds meer zien wat de Heer Jezus van u wil. Wees gezegend, broeders en zusters. Zullen we daar ook wel vragen met elkaar? Heer in de hemel, dank u wel dat u uw zoon gegeven hebt, Heer Jezus, dat u gekomen bent. En dat u het koninkrijk verkondigde en dat u in deze wereld die van u vervreemd was, weer hebt laten zien waar het om gaat. Dat we leven in een relatie met uw vader en met u. We danken u voor het geschenk van de bergreden. En zoveel meer onderwijs ook. En de Bijbel is er vol van. Steeds van die mentaliteit. Heer, en plant de gezindheid van de hemel in ons bloed, in ons hart. Zodat het door onze vingertoppen gaat, door onze tenen. Dat we in alle situaties aan beginnen te voelen wat u wilt. En dat mensen ook meer en meer aan ons gaan zien en merken dat wij bij u horen, bij koning Jezus. En dat het ook helemaal niet moeilijk is om te vertellen aan mensen waarom ik christen ben. Want Jezus is voor mij gewoon de eerste en de belangrijkste. Hij is koning. Heer, help ons om zo te groeien als kinderen van u. Als mensen van uw koninkrijk. Zegen ons. En als er moeilijke situaties zijn, of als er teleurstellingen zijn, of als we onszelf tegenvallen, geef ons de moed om op te staan, Heer, en toch weer naar u toe te gaan. En te zeggen, Heer, het ging fout, of het was lastig. Maar ik herneem weer dat voornemen. Ik wil echt met u leven. En wilt u de bergreden in ons hart zetten. Heer Jezus, u bent onze koning. U bent onze redder. U bent onze Heer. U wilde onze broer worden. Dank u wel. Amen.